we waren er niet aan het opnemen. Alles gewoon maar.
Hey, ta 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 ta. En dan begin je direct van.
Ik moet ook even het principe van de podcast is een gesprek, zeg maar.
Dat vraag me dan niet! Ja, ja, ja. Ik ben bezig met levensgeluk, hè?
Ja. Nee, ja, we kunnen wel beginnen.
Ja.
Als we er klaar voor zijn.
Yes.
Dit is al de 34e podcast, Judith. Je had er al vaker van gehoord, hè?
Ja, ja, zeker weten.
We moeten even de intro doen, dat de mensen weten dat we bij Judith Anema zitten in Bontebok. Dinsdagavond. Met Jurjan en ik ben zelf Gerwin. Dus, ja, Jillet. Ik heb je bijnaam gevonden. Dat vinden we altijd mooi. De fanatieke.
Ja, dat is grappig. Maar dat,
Wikipedia, hè?
Ja, Wikipedia. Klopt, ja. Dat is bij een televisieuitzending van Omroep Friesland. Typeerden ze gewoon, of maakten ze een programma over het BAM-team. En dan moest je gewoon, eigenlijk, ik moest zeggen gewoon wat de karakteristieken waren van Arjan, van Bob, van Willem enzovoort. En er werd Arjen gevraagd, ja, gewoon, en, wat zou je van Jillet vinden? Nou, zei hij, fanatiek. Nou, dus dan noemen we hem de fanatieke. Maar het is niet van oudsher, zeg maar, gewoon. Maar prima, ik vind
dat... Het is een mooie bijnaam, toch?
Het is toch prima.
Ja.
Ja. Ik kan er wel mee leven.
Ja. Ja, maar ik dacht, hoe moet ik jou dan neerzetten of kenmerken? Dat is moeilijk, natuurlijk. Maar Rijke Groenewoud, die had gezegd, Jillet is ook gewoon een beetje gek.
Ja, gelukkig is Marijke helemaal normaal. Ja. Ja.
Marijke is ook al een keer te gast geweest, dus die weet.
Oké. Okay. Ja, nee, mooi, leuk.
Zeker, zeker, zeker. Maar we hebben, als Bar de Beukers hadden we afgelopen weekend, heb je de B-wedstrijd gezien?
Nee.
Want onze Kevin had gewonnen. Dus,
dat heb ik wel gezien. Ik heb wel gezien dat hij gewoon, dat hij hem won.
Ja.
Ik heb de uitslag wel gezien.
De uitslag.
Dus ja, hij wordt natuurlijk uitgebreid gefeliciteerd door mij.
Ja,
dus.
Ja, en hij ging al 100 meter voor de finish rechtop staan. Of eigenlijk 100 rondjes voor de finish stond hij rechtop. Hij kan niet zo diep zitten, zijn schaarshouding.
Nou, hoeveel had hij voor?
Nou, volgens mij een millimeter sprint, toch?
Ja.
Oh, netjes. Maar kopgroep?
Ja, Jurjan zat ook in de kopgroep. Ja, was vier, hè?
Kopgroep
van 9 of zo?
Nee, van 13.
Oh.
Kevin die maakt het netjes af.
Ja, tuurlijk.
Eerste keer podium voor hem, daar ik winst. Deed hij goed.
Eerste keer top 10, denk ik.
En nu naar Zweden?
Ja.
Just. Ja, daar had hij vorig jaar natuurlijk heel goed gereden.
Daar was hij vorig jaar goed. De WC was hij niet zo goed, dus hij is vol vertrouwen nu naar Zweden, denk ik.
Ja, het is ook vaak welk ijs dat er ligt. Hè? Dat van dat roomijs hebt, of je hebt gewoon dat harde zwarte.
Ja.
Dat is heel verschil. En de ene rijdt hier beter op en de ander daar beter op.
Wat vind je dan zelf van de wedstrijd in Zweden?
En waarom zit je hier eigenlijk? Moet jij niet naar Zweden?
Nee, kijk, we hebben Bert-Jan. Die doet de coaching in Zweden. En het is toch, vorig jaar was ik ook niet in Zweden. En volgens mij ging het er hartstikke best. Dus je moet ook iets toevoegen aan het team. En het is op dit moment gewoon het handigst dat ik hier ben. We hebben gewoon nog een hele belangrijke wedstrijd te gaan over anderhalve week. En... we hebben gewoon 6 zieken, 2 met corona, 1 met een verkalking in de spier, 1 met een sleutelbeenbreuk, 1 met een vleeswond en 1 met een neurologisch probleem. Dus dan,
je had het sleutelbeen gebroken dan?
Maaike Verweij, die heeft het sleutelbeen gebroken.
Ze is ook niet naar Zweden?
Nee, we hebben geen reisjes in Zweden.
Maar kan ze Leeuwarden wel rijden dan?
Of? Ja, ze kan Leeuwarden wel rijden, neem ik aan.
Nou, dat duurt nog even. Hè?
Dat duurt nog even, ja.
Leider in het klassement.
Ja.
Als het op zondag gebeurt met de fiets of zo.
Ja. Ja, met een mountainbike. Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar gewoon...
Je mag, als je iets zegt wat je later denkt, dat moet eruit, knippen we gewoon eruit.
Nou, het is medische informatie, hè. En gewoon, bent die dingen, dat moet eigenlijk de sporter altijd zelf melden. Dus dat, je bent fysiotherapeut en het doorgeven van medische gegevens. En dan zal het in dit geval wat meevallen. Maar in de schaatswereld merk je dat er wordt ontzettend gejeuzeld. De medische wereld, dan doe je dat niet. Dan hou je dat voor jezelf. En in de schaatswereld dan, terwijl als je thuis komt, weet je vrouw het al.
Ja, kleine wereld, roddel is snel gemaakt.
Ja, snelle media natuurlijk. Hè. Een berichtje op Twitter en het reist sneller dan dat jij met de auto kunt. Ja, dat hebben we wel gehad. Dan hoef je nog niet te vertellen, zei een manager van het team. Ik zei, allemaal hoela, het gaat direct op een groepsapp.
Ja.
Dat ze het allemaal tegelijk weten. Als de een het eerder ziet dan de ander, dat zei dan zo.
Ja.
Maar direct allemaal tegelijk, gewoon, er is geen informatie achterstand. Want voordat je het weet, dan komt het verhaal. Hè. Hetzelfde als je in een klas zit en je moet het woord in iemands oor fluisteren. En dan wordt het zo het hele klas doorgegeven, datzelfde woord. Aan het eind, dan is het gewoon onzin geworden. En zo gaat het ook met informatie. Als je dat niet heel concreet en precies hanteert, dan gaat het geloven er een loopje mee maken.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje, je zegt wel goed, maar je moet het goed interpreteren. Anders maakt de media er ook iets anders van. Mogelijk.
Ja, dat kunnen ze doen. Maar ja, goed. Ach. Ja, dat hebben we ook met krantartikelen. Dan vragen ze, wil je dat lezen? Ik zeg, nee, dat hoeft niet. Want kijk, mijn naam staat er niet onder. Alleen mensen die zijn geneigd om wat er dan staat, om dat dan gewoon aan te nemen, dat het klopt.
Ja,
dat is natuurlijk niet zo. Het is gewoon de interpretatie van de man die zijn naam eronder staat. Ik lees het structureel niet. En ik weet dat in de Sanix-tijd was er een interview met me en dus ik las het niet. En toen zeiden mijn kinderen van, toen dan dat eerste, dat zwarte stukje, zeg maar, de intro. Ja. Als je dat dan even leest. Ja, dat misschien. Natuurlijk, die kind, blijkbaar was dat gewoon voor mij heel profijtelijk. Dus dan moest Hyde dat wel even lezen. En er stonden twee fouten in. Ja, dan denk ik van, laat maar.
Maar heb je er veel last van de media? Want je bent natuurlijk heel veel in de media, ook om je uitspraken en zo, maar... Ja, je wordt ook wel een beetje als de boze man gezien soms en een beetje als gek soms.
Ja, dat is, ik heb er geen last van. Maar kijk, op het moment dat mensen gewoon je team of gewoon andere dingen daar gaan benadelen, dan heb je er wel last van. Kijk, op het moment dat mensen, ik kom in Groningen, kom ik het stadion binnen. En daar staat gewoon iemand te controleren. Hè? Dan heb je op app, heb je dat.
Ja,
en ik zeg, pasje. Ik laat het zien. En dan zegt de andere man, zegt ook nog even een stempeltje. Hè? Dan kunt u weer naar binnen. Ik zeg, nee, ik hoef niet een stempeltje. Nou, hoezo? Nou, ik zeg, ik loop naar de baan. En dan blijf ik gewoon. Want, hè? En straks dan na het werk, hè? Nou, als de wedstrijd voorbij is, dan kom ik weer terug. Dus ik hoef niet heen en weer. Dus ik knik naar hem en ik loop door. En die man die roept achter me aan, nou, kan wel zien dat jij een aardige man bent. Dus ik draai me om en ik spreid mijn handen. Wat nou? Echt voor mij onbegrijpelijk. Hè, net als dat mensen zeggen, hè, dan kom je en dan zeggen ze, ik ken u. Nee, ik zeg, u weet mijn naam.
Ja, die man had een beeld bij jou waarschijnlijk. Die had jou al in een hokje geplaatst en die dacht van,
dat is helemaal bevestigd. Dat is een klier van vent.
Ja.
En daar kan ik prima mee leven. Daar kan ik wel mee leven. Maar als Jordi Haring gewoon in die wedstrijd weer een gele kaart krijgt. En dat ze dan niet op beeld hebben.
Nee.
Hè, en daar heb ik moeite mee. En dan ga je dus naar de geschillencommissie. En daar zeggen ze al, tot de volgende keer maar.
Maar ligt dat, denk je dan dat het aan ligt dat die bij jou in de ploeg heet? Of is dat gewoon incompetentie van de jury?
Nou, als je... kijk, hij is groot. Dus dat valt ook op. Maar je moet wel realiseren, het gaat met 50 km per uur gaat het aan je voorbij.
Nee, maar je doet het nu net voor.
Nee, maar ik ga het even preciseren. Want dan zie je iets. Tenminste, als ik iets zie, dan wil ik altijd van, heb ik het wel goed gezien? Want dan wil ik het weer terugkijken en dan zie je soms dat het een reactie was. Want kijk, als jij stevig op je schoenen staat en je krijgt een duw naar links, dan is de enige manier van jou is gewoon dat corrigeren door naar rechts te gaan. He, dus gewoon als je verzet je daartegen en zodra die kracht naar links toe wegvalt, ga je dus naar rechts toe. Dus kom je richting die andere sporter. Dat is een reactiekracht. En als je dan met de hand doet, hey, sodomiet erop, bij wijze van spreken, dan is het helemaal, je kon er niets aan doen. Hè? Of je evenwicht. Dus ik wil gewoon vaak situaties weer terugzien. En niet één keer, maar wel twee keer, drie keer, vier keer. En zo heb ik een heleboel situaties, heb ik gewoon ook op de telefoon. En die zou ik dan graag ook aan de juryleden willen laten zien. En ik heb al jarenlang dat ik vraag van, mag ik niet eens komen en lesgeven aan die mensen aan de jury? En ik ben volkomen persona non grata. Hè, maar men heeft ook in de jury, ik heb er nou gewoon met Stroetinga bijvoorbeeld, die heeft drie keer dat hij gewoon de wedstrijd wint, dat ze zeggen dat hij hem niet won. Ik ben in Utrecht en daar komt Arjen juichend over de finish. En dan loop ik eromheen en komt er iemand naar me toe en die zegt van, ah nee, maar kijk maar even en ja, kijk ook maar even de transpondertijd. Nee, het is echt zo, verder niks. Dus ik denk, wat moet ik ermee? Dan loop je die trap op naar boven en dan komt iemand net naar beneden en zegt, ja, het scheelde niks, maar ook de transpondertijd, jongen, ja. En ik kom boven, er zit een man achter het beeld. En het beeld in Utrecht heeft weinig licht, dus het is zwart-wit. Voor de streep ligt Arjen gewoon 5 centimeter voor, 6 centimeter voor, maar die punt van de schaats hier duidelijk dichter bij de lijn. En dan wordt het beeld stilgezegd op de lijn en dan zie je dus de schaats van hem en van de tegenstander. En die lijn wordt vergroot, ja. Maar je ziet de punt niet, waar de punt is. Ja, en zegt die man, ja, en ook de transpondertijd, hoor Arjen, is ja, nee, nou, ik denk, nou, klaar, transpondertijd. 2 weken later wil ik die tijd even kijken van hoe hard iedereen gereden heeft, van is weer een vergelijkbare baan waar we moeten rijden, even kijken. Ik zie terug, Arjen 2e in uitslag, ik zie naar de transpondertijd, 1 Arjen Stoeniger, 11.000ste ervoor. En dan dien je protest in en dan wordt daar niks mee. Iedereen lacht of zo. Ja, de jury heeft gedaan. Wordt niets mee gedaan. Ik vind dat niet kunnen.
Maar als jij zegt, ik wil ze als les geven. Maar wil je dan ook gewoon laten zien hoe jij denkt dat het beter kan voor hun?
Ja.
Of denk je dat ze de marathonsport in die zin hoe een peloton beweegt. Dat ze dat moeten begrijpen.
Ja, je wil dingen laten zien. Ja. Gewoon ik ik wil dat ze objectief ernaar kijken. Dat ze gewoon dat soort dingen snappen. Dat je vaak de reactiekracht ziet. Ja. Wat ik graag zou willen is dat er ook een klacht moet zijn. Dus dat ze of 2 juryleden uit verschillende hoeken hetzelfde waarnemen. Mm-hmm. Of een rijder die met een klacht komt. En als er geen rijder een klacht heeft, dat ze het moeten laten eerst. Ja, of 2 juryleden het zien. Dus nooit 1 alleen. En dat je daarna ook gewoon bijvoorbeeld een uur voor de volgende wedstrijd, want dan is iedereen er toch, dat je dan bijvoorbeeld nog even met de jury dingen kunt bekijken en dan kunt zeggen van kijk, ik zie het zo. En dat je dat ook uit kunt leggen, want het kan ook zijn dat de jury het laat zien en denk je shit, ze hebben wel gelijk. Maar communicatie en weer met elkaar die beelden bekijken en de beelden ook even vertraagd bekijken en weer, daar kun je ontzettend veel van leren. En wat je gewoon wilt is dat je gewoon een goede jury hebt en dat we veilig sporten met elkaar. Want iedereen heeft 4 messen aan de voeten. En je hebt nu weer gezien met Gert Wierda, een forse vleeshond.
Ja.
Hè, en dan is het seizoen is over. En dat realiseren mensen zich niet. Maar ik heb nog meegemaakt dat een jongen zenuw doorgesneden wordt. Die jongen die rijdt nooit weer.
Maar in wielrennen hoor je heel vaak dat de sport gewoon niet veilig is. En daar zijn ze daarmee bezig. Maar is schaatsen, is dat veilig volgens jou zoals het nu is? Met die snijvaste pak en helm?
Nou, het pak is dus niet snijvast. Anders dan was hij niet door dat pak heen gegaan.
Ja, maar dat zou dus... Is het veilig of moeten er dan dingen verbeterd worden?
Nou, je moet wel veilig rijden, maar het gaat redelijk. Maar we hebben een paar hele ernstige ongelukken hebben gehad. Dus we moeten altijd alert blijven.
Ja, wat zou er dan verbeterd kunnen worden nog?
Nou, de snijvastheid in elk geval en de veiligheid, ook de jurering. Want als jij gewoon mensen tegen je in het harnas jaagt of gewoon partijen gaat jureren, dan gaat iemand zich op een gegeven moment er agressief zich tegen verweren. En als je een jury hebt die, nou bijvoorbeeld het beuken in een trein. Een treintje van sporters achter elkaar, dan moet je niet in beuken. Je moet er gewoon omheen of erachter. Maar elke keer datzelfde glazer, gewoon ga met je ploeg eromheen. Maar dat beuken, dan dat moet je gewoon verbieden. Dan moet je gewoon echt, en dan ook niet een gele kaart, maar gewoon een rode kaart. Punt direct, huppatee, eruit.
Ja, zo zijn er denk ik best wel veel wedstrijdssituaties, die kun je gewoon standaard schetsen. Ook met de treintjes, met beuken van, je trekt een sprint en hoe ga je van kop af, wijze van. Dat zijn dingen, daar kun je makkelijk afspraken over maken. En gewoon voorbeelden laten zien van dit kan wel, dit kan niet. Ja. Dus het is er vaak genoeg gebeurd, gaat iemand van kop af om anderen te hinderen, bij wijze van.
Ja.
Of er lijkt het in ieder geval op, laten we het aan.
Nou, dat is wel gewoon...
Hoe trek je een sprint aan? Het is niet met wielrennen dat je het met twee ploegen naast elkaar kunt tot 200 meter voor de
sprint. Nee, maar ik heb wel het idee dat wielrennen onveiliger is. Er gebeurt meer, maar ik heb wel het idee dat ze daar wel meer respect voor elkaar hebben.
Ja.
Dus gewoon volgens mij dat als je in een wielertrein zou beuken, dan lig je volgens mij de volgende koers in het ravijn. Dat is heel simpel, dan nemen ze maatregelen wel.
Het allerbeste is als peloton het gewoon aftraft. Als jij iets doet wat niet mag.
Nee, dat ben ik niet voor. Vrije rechter ben ik niet voor, zeg maar. Dus dat is ook... Kijk, waar ik voor ben, is zo weinig mogelijk blessures. Als jij fysiotherapeut gewoon de mensen behandeld hebt altijd... Kijk, ik kon me er ook gewoon behoorlijk pissig over maken toen ze een prijs in wilden stellen bij een wielerkoers voor de snelste afdaling.
Ja, ja.
En dat vind ik dus niet kunnen. Hè? Bij short track, die vele ongevallen die er zijn, door die harde boarding, ook al haal die boarding weg. En leg daar gewoon namaakijs, zodat ze gewoon doorglijden, op kunnen staan en eventueel zelfs in koers, of ook andere lijnen kunnen rijden. Mm-hmm. Dan kun je wijder rijden, hè? Op het goede ijs nog. Hè? Maar ja, wat je graag wilt, is dat mensen gewoon de volgende week weer kunnen sporten. En ik heb te veel mensen behandeld die nooit weer kunnen sporten. En dat moet gewoon zoveel mogelijk uitgebannen worden, die kans daarop.
Ja, misschien moet je even bij het begin beginnen. Want ik heb in mijn familie even rondgevraagd van, wat wil je weten van Jillet Anema? En eigenlijk zeiden ze van, ja, we kennen Jillet wel, maar hoe is Jillet in de sport terechtgekomen? Heeft hij zelf gesport? En gewoon wat is een beetje, hoe ben je erin verzeild geraakt, zeg maar? En wat wij hadden op onze Instagram-page natuurlijk een mooie videootje staan, heb je ook gestuurd van Jillet Anema, die demareert bij Bonte Bok, de Elfstedentocht, toch?
Ja, ja, cool.
Ik wist bijvoorbeeld ook niet dat je zelf zo geschiedenis had. En
nou, je kan mijn kast zien erachter. Daar hangt die.
En ben je zelf fanatiek sporter geweest?
Ja, redelijk. We kunnen de kast toch zien, zeg maar. Dus, hier hangt
die. Jillet loopt nu naar de kast.
Hoeft verder niet, maar kijk.
We gaan even kijken.
Daar hangt één, zeg maar.
Ja, dat is van het schaatsen. En dan moet je op een gegeven moment naar de halloper. Daar hebben we dus de andere. Hier staan wel eens een prijsje gewonnen. Hier en daar. Maar wat was voor jezelf dan de mooiste prijs, zeg maar, die won? Was dat met kaas of was dat met...
Met wielrennen. Er was een tijdrit op Afsluitdijk.
Ja.
En dat was een ploegentijdrit. En dan met z'n vieren gereden.
Ja.
En daar ben ik echt... Het is allemaal niet zo belangrijk. Maar daar ben ik helemaal naar de kloten. Daar ben ik echt heel... Gewoon over de grens geweest. Dus dan weet je... En daar heb je dan ook... Kijk, schaatsen gaat vaak op talent. Dus als je goed rijdt, word je niet moe. Ja. Dan vlieg je erover. Maar daar ben ik gewoon... All out gegaan.
All out.
En dus daar ben je dan, dan denk ik van ja, daar ben ik wel trots op.
Ja. Neem je het zelf ook mee als trainer, als je zelf gesport hebt? Heb je dan bijvoorbeeld, kun je dan beter inleven in de sporter? Of is dat belangrijk, denk je?
Ja, dat, ik weet het niet.
Of is het net moeilijk?
Nee, ik heb je bent een jochie. En toen had je nog wel natuurreis. En die wedstrijd won ik. We hadden in de buurt en toen kwam er een ijsbaan in Heerenveen. En die werd geopend en het Polygoonjournaal heeft er nog een film gemaakt. Hè? Dat op zaterdag werd in Heerenveen de nieuwe kunstijsbaan geopend. En dan zie je dus, die camera gaat over een stel kinderen, voeten die de noren aandoen. En ja. De tweede van rechts, ZS, schaatsen, dat zijn mijn voeten. Dus de dag van de opening, of in elk geval dat de film genomen werd, was ik op Tiel. En er werd altijd gezegd van ja, als jij nou eens nog eens voor schaatsen gaat kiezen, dan, enzovoort. The sky is the limit. En dan is dat je ideaal. En dan ben je gewoon klaar met fysiotherapie. En inmiddels al bij René, mijn vrouw. En ja, dan wil je dat graag. En dan, dan spreken we met z'n tweeën af. Dus ik word huisman, ik ga schaatsen. En dat doe ik 1,5 jaar. En de resultaten waren echt goed. Dus je komt echt. Er was toen een kernploeg. Er waren 5 mensen.
Hoe oud was je toen? Was je maar 2, 23?
Ja, daar in de buurt, ja. Iets ouder, denk ik. Maar toen in maart, en eigenlijk nog redelijk wat tegenslag toen met de ijzers. Ik had gewoon PM-staal ijzers en die was natuurijs en die knapte. Er kwam een scheurtje in elke keer en dan moesten we nieuw in enzovoort. Goed, redelijk wat tegenslag. Dus je merkt eigenlijk de relativiteit van topsport. En er kwam in maart de beslissing van de regering dat de quotering in fysiotherapie werd ingesteld. Dat houdt in dat elke fysiotherapiepraktijk mocht evenveel behandelingen doen het jaar daarna als dat ze dat jaar deden. Dus er werd gewoon een stop gezet, fysiotherapie. Dus ook de vrije vestiging. Je kon niet gewoon in een dorp een eigen praktijk beginnen en dan een contract met fysio, met de ziekenfonds krijgen. En dus in mei kwam er op opleiding Leeuwarden weer 30 nieuwe bij. En in Groningen was een opleiding fysiotherapie. Dus er komen 60 nieuwe therapeuten in het noorden. Dus ga ik door met schaatsen, dan word ik waarschijnlijk nooit fysiotherapeut. Want er zijn de banen weg. He, er, ook oude fysiotherapeuten waren er niet. Er is geen verloop in die. He. Er waren 2 ouderen in heel Friesland en de rest waren jong. Fysiotherapie was een jong beroep. En ik liet de hond uit, weet ik nog, buiten. En ik trainde wel met Hilbert. En ik had het idee dat, een heel stel van die jongens wel kon hebben. Maar bij Hilbert had ik het idee van, daar twijfel ik of ik die wel kan hebben. En dus ik liep de hond uit. Ik denk, ja, dat is niet eerlijk naar je vrouw toe. Hè, want jij twijfelt. Want ja, ik had het idee, als je wereldkampioen wordt, dan krijg je vast wel weer ergens een baan. Maar als je gewoon wat voor je lol schaatst. Ja, en dan en hier een toernooitje, misschien daar een toernooitje. Maar hey, je moet echt winnen. En daar twijfelde ik aan. Ik denk, dat is niet eerlijk. Dus toen ben ik gestopt. En ik denk, ik ga hardlopen. Ik kon wel aardig
lopen. Heb je nooit spijt gehad achteraf dat je bent gestopt?
Nou, kijk, ik ben daarna gewoon, ik heb wat hard gelopen. En toen ging ik in de winter, ging ik gewoon op een zondag ging ik rijden met mijn vrouw. Schaatsen. En dan reden die marathonreizen, die reden aan de binnenkant. En ik ging meerijden en dan rij je mee en ga marathons rijden. Dus toen ben ik gewoon marathon gaan rijden. En dus ik ben er een jaar uit geweest en toen weer marathons gaan rijden. Geblesseerd geraakt en gewoon een lijf wat niet geschikt is voor al die rondjes. En net op het moment dat je eigenlijk bent waar je wilt zijn, dat je gewoon meedoet voor de prijzen en de sprint. En dan, ik kon niet meer rechtop lopen. Dus en in het ziekenhuis waar ik werkte, daar vond me dat niet kon. En zaterdags marathon rijden en dan gewoon maandag gewoon krom door het ziekenhuis lopen. Ja, en daar heb ik had, dan mag je dus, moet je met ziekteverlof. En dan ga je half Nederland door en dan krijg je van de neuroloog te horen gefeliciteerd. Hè, we kunnen niks vinden. Of er is niks, zei hij. Ja, dat is allemaal best. Maar daar, ik had toen gewoon door moeten schaatsen. Ja. Ik had gewoon door moeten gaan. Dat is wel, want je bent net waar je wilt zijn. Je doet mee voor de prijzen. En dan, ja.
Maar is dit volgens jou de weg? Dus je gaat er gewoon helemaal al in voor. Dus je gaat, je wordt huisman en je gaat al in voor de sport. Of je stopt ermee. Want bijvoorbeeld de discussie bij de dames is heel vaak dat ze zeggen van ja, Irene wint, alles is goed. En dan zegt Irene, ja, maar ik ga ervoor. En heel veel dames zien het als hobby. Is het moet, als je topsporter wil worden, moet je dan ook echt all in gaan?
Ja, er zijn misschien hele grote talenten die niet all in hoeven gaan. Ik heb wel eens met een wereldtopper en een stevige training gedaan. En die zei toen, maar ik heb zere poten. En ik zei, ja, kom even, dat is, heb jij nooit zere poten gehad? Dat is niet eerlijk. Ieder normaal mens het zere poten na zo'n training. Dus het blijkbaar kan het. Gewoon wie voor hele grote talenten. Nee, ik ga er. Kijk, als ik namen ga noemen, dan weet je het wel.
Ja, voor ons leuk.
Jullie worden zeer goed beluisterd. En dan. Dat gaat, wat, kijk, je hebt natuurlijk ja, een doos vol verhalen. Je 67 en vanaf je 11e jaar in het schaatsen zit.
Ja.
Dus ik ben meer dan 55 jaar aan het schaatsen. En als je vooral ook, nou ja, dan zit je gewoon ook bij zo'n rechtszaak. En dan zegt een dame dat zo'n juriste dat iets niet gebeurt. En die is één keer bij een marathonwedstrijd geweest. Dan denk ik, ja, wat, man, wat wil je nou? Echt, dat is. Ja.
Nou, even op het punt terugkomen. Jij zegt dus eigenlijk, als ze Irene willen verslaan, moet je gewoon stoppen met werken en keihard gaan trainen.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon alleen, je hebt erg veel talent nodig. Kijk, Irene, die is gewoon 9 jaar bij ons en elk jaar beter geworden. Met een geweldige instelling. En dat is puur werklust. Maar als jij gewoon een heel groot talent bent, ja, dan kun je haar waarschijnlijk met minder arbeid kun je haar verslaan. Al zul je gewoon, ja, waarschijnlijk heeft ze zo'n niveau inmiddels bereikt dat je toch ook ervoor moet werken. Dat gun ik ze in elk geval wel gewoon. Dat ze flink stuk gaan op haar. Ja, dat mogen we wel proberen.
Nee, maar zo. Maar ja, als iedereen zo'n instelling heeft, dan heb je een heel klein damespeloton ook natuurlijk. Dat is ook niet de bedoeling, Shady.
Nee, dat klopt. Maar goed, die discussie is natuurlijk al heel lang. Hè? Dat de dames zeggen van, ja, wij kunnen niet fulltime sporten, dus we kunnen iedereen eigenlijk niet verslaan. Ze zeggen, ja, dat bij moeder we werken.
Nou, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon echt pertinent en absoluut en onvoorwaardelijk gewoon niet waar.
Ja, toch
ieder mens, ja, dat zeggen ze. Maar dat willen ze gewoon een iPad hebben. Gewoon, en dan willen ze dit hebben en dan willen ze dat hebben. Dan doe je dat lekker. Maar kom niet aan met het verhaal in Nederland dat jij niet gewoon kan sporten. Gewoon de hele dag bij wijze van spreken. Echt, het is gewoon niet waar. En dan maar bij papa en mama thuis bij wijze van spreken. Gewoon of kijk, ik sportte. Ik ging 's morgens op skiers naar mijn werk. Tussen de middag deed ik een fietstest. Hè? Dan skielde ik terug naar huis. Dan ging ik eten en 's avonds ging ik weer trainen. Dat is simpel. Maar wie doet dat? Je kan ook als je gewoon werkt, gewoon, maar ze doen er echt te weinig aan. Het is inderdaad, je werkt en je sport en verder niks. Als jij dat wilt, en dan kom je echt wel op een situatie, als je minimaal talent hebt, dat je zo goed wordt dat je daar ook wat een onkostenvergoeding mee kan krijgen. En eventueel later dat je daar heel goed mee verdient. Maar het gaat er echt om oogkleppen op en ervoor gaan. En niet met excuses aankomen. Zielige huilverhalen. Daar kopen we helemaal niks voor. Jankverhalen. Bah!
Oh, dat is duidelijk. Was getekend, jullie dame.
En dat ging niet eens over voetballers nog.
Al die excuses. Je koopt er niks voor. Ga ervoor. Als dat je ideaal is. Ik kreeg vorig jaar een gesprek met een rijdster en die heeft een goede baan en die werkt in Limburg en die zegt, ja, ik wil graag kijken wat ik in het schaatsen kan doen. En ik geef mijn baan op en ik kom naar het noorden toe. Ja, dan denk ik van, ja, die wil ik helpen.
Ja.
Dat is simpel, ga ervoor. En kom niet, maar als je er niet voor gaat, groot gelijk hoor, helemaal niet erg. En waarschijnlijk ben je ook een plezieriger mens als je er niet voor gaat. Gewoon mooi aan het werk en het is echt hartstikke leuk om erbij te sporten op marathonsport. Maar kom niet met huilverhalen aan. Dat moet je niet doen.
Maar anderzijds, je zei net, volgens mij de microfoon nog niet aan, van er zijn wel 20 dames die er wel voor gaan en die je wel in de ploeg zou willen hebben. En bij de heren viel het eigenlijk nog tegen, zeg maar.
Ja, dus we hadden vorig jaar gewoon meer dan 20 sollicitatiegesprekken en er waren een heel stel dames bij, waarvan ik onder de indruk was.
Ja.
Die echt wisten wat ze met hun leven aan wilden. Gewoon echt een drive hadden waarvan ik denk. En ja, we hadden de plek niet om iedereen plek te geven. Maar wat had ik graag een damesopleidingsploeg erbij gehad. Echt, er waren heel stel, die waren goed genoeg. En we hebben gewoon ook met een stuk of 10 heren gesproken. En er is maar één die wij vonden gewoon. En eigenlijk de rest, waar wij mee gesproken hadden, dan of gewoon even nog een paar jaar doorgroeien. Hè? Dus, ja, dus wel eventueel wel de drive,
ja,
maar nog niet het niveau. Of wel het niveau hebben. En dan denk je, ja, je kan wel hard rijden, maar het wordt nooit wat met je. Dat is echt gewoon, de mensen, ze hebben het gewoon niet door. Wordt nooit wat.
Maar hoe selecteer je dan jongens die je erbij wil hebben? Waar kijk je dan naar?
Nee, ik praat met hun en dan. Dan denk ik van, er zit een goede kop op. Als er een kop op zit, dan denk ik van, nou, ik leer ze het schaatsen wel. Je moet echt een drive hebben. Gewoon
Het is niet dat je jongens, zoals Jorrit Bergsma, die zag je waarschijnlijk schaarste. Dan dacht je, ja, die moet ik hebben.
Jorrit is een van de weinigen waar ik achteraan ben gegaan. Want hij deed iets fout. Waarvan ik denk, van als ik hem dat leer, dan hoeft hij niks te doen. Dan gaat hij gewoon niet moe worden.
Kun je vertellen wat dat was? Een technisch foutje of is dat?
Ja, een technische onvolkomenheid. En dus hij wilde het. Kijk, ik was hier thuis. Het was de laatste wedstrijd van het jaar. Was geweest op Tialf. En daarnaast hadden ze een afscheidsfeest op Tialf in het restaurant. Ik was naar huis gegaan en ik zat hier. En ik zeg tegen René, ik ga weer terug. Ik wil met die Bergsma, daar wil ik mee praten. Ja. Die wil ik, en hij zat er. Het was een legendarische avond geweest. Waar ik nog beter niet over dingen over kan vertellen. Want er waren een aantal mensen die hadden vorsten diep in het glaasje gekeken. En Jorrit, die was er ook nog. En toen in de ploeg. Gewoon, en is 30 jaar bij ons geweest. Zeer tot tevredenheid.
Is het een hoofdstuk Jorrit, moeten we daar nog over hebben? Of is dat inmiddels afgesloten?
Ja,
want ik bedoel, hij is nu toch minder dan dat hij bij jou was.
Dat weet ik niet.
Dan kun je
toch
in je zak steken.
Dat weet ik niet. Dat moet je gewoon even afwachten.
Volgende week kun je dat zeggen.
Dat is volgende week. En goed, wat wel was, de eerste wedstrijd vorig jaar reed hij 6-0-7. Nu was het 6-11, 6-12. Maar slecht was het niet. Volgens mij, kijk, ik heb tegen Jorrit gezegd toen. Ik kan niet in je beurs kijken, maar gewoon anders dan ga je 2 jaar naar Jumbo. Ga je gewoon voor de centen. En dan kom je over 2 jaar kom je terug en dan gaan we nog 1 keer voor de spelen. Want Jorrit is niet stuk. Nee, en dan kun je het ook nog. En dan hangt van tegenstand af of je wint of niet.
Ja, dan is hij 39 of zo, 38 denk ik.
Ja, maar je kan wel tot je 40ste kun je wel op het niveau blijven. Je had toen ook met Piet Kleine. Die reed in het marathonpeloton. En die wou niet meer. Die had goud en zilver. Maar had hij dus weer gegaan toen hij marathons reed. Dan had hij weer een medaille gepakt op 10 kilometer. Het is zo'n apart vak.
Ja,
een 10 kilometer rijden. Het is echt een specialiteit. En als je dat kunt, dan kun je heel lang bij de absolute top horen.
En toch zie je dat er dus ook in Nederland zijn we heel weinig die het echt goed kunnen.
Ja. Ja.
En ook internationaal wordt het ook wel. Het wordt nu weer serieuzer genomen. Ik denk een tijdje terug toen. Er was ook een mooie uitspraak van jou dat de schaatswereld was. Noem je dat decadent?
Lazy en decadent.
Ja. Volgens mij ging het ook over de 10 kilometer toen.
Ja, kijk, het, als je goed kan schaatsen. Nou, die Jorne Stolz is ook een voorbeeld die dat dan wel wil. Maar men gaat te veel voor de korte afstanden, voor de 500 meter.
Ja.
En zelfs voor de 1000 meter heb je al flink veel duurvermogen nodig. Waarbij dat het principe is, als je heel goede schaatser bent, dan kun je eigenlijk als je een 1000 kunt, kan je vaak ook al wel een 5 kilometer. En dan als je een 5 kilometer kunt, kun je ook een 10. Ik wil dan niet zeggen dat het direct winnend is, maar ook daarvoor moet je trainen. Ja. En dan heeft men, ja, als men een 1000 meter kan winnen, dan heeft men vaak niet de drive om het ritme en de wetten van een 10 kilometer om je daarin te specialiseren. Maar als er ooit iemand komt die gewoon genoeg snelle vezels heeft en geweldig goed kan schaatsen en genoeg snelle vezels heeft om de 500 te winnen, maar wel de drive heeft om Erik Heiden te verslaan, dan denk ik dat het kan.
Zo'n Jordan Stolz kan hij dat?
Ja, dat weet je niet. Hij is misschien iets te traag op een 500. Maar 500 meter, dat is de afstand gewoon internationaal die de meeste nationaliteiten in de top 10 heeft op de Olympische Spelen van alle wintersporten. En er wordt er wel eens over dat schaatsen dat het een Nederlandse sport is. Het is per se niet zo. Het is de meest behoevende wintersport. Maar dat houdt dus ook in dat je voor een 500 meter niet veel ervaringsdeskundigheid nodig hebt. Maar dat je dus veel talent nodig hebt. En ja, dan moet je zo iemand maar hebben. Ja, maar in Nederland gaan we er dan vaak vanuit. Hè, als jij gewoon onder de 38 rijdt bij de dames. Dat je dan een sprinter bent. Ja, no way. Het wereldrecord is 36-3. Het is shit. Is 3 keer niks. He, dus, en dan moet hij maar in een sprintploeg komen. Maar die gaat nooit winnen. Het hoeft maar 1 hardloper te komen. Gewoon, en die gewoon onder de 37 rijdt. En je wint hem niet. Oké, dan ga je voor 2e. En dan ga je voor een 3e plek. Of wil je proberen 1000 meter te winnen. Of wil je proberen 1500 te winnen. He, wat in elk geval in onze ploeg wel is. is dat je gewoon mensen eigenlijk probeert naar winnen op te leiden. Dus kun je een 500 niet winnen, probeer dan 1000. Lukt dat niet, probeer dan een 1500 enzovoort. En ja, dan uiteindelijk ga dan marathons rijden. Waarbij we overigens wel marathonrijders bij ons hele goede schaatsers geworden zijn. Mm-hmm. En dus gewoon individuele afstanden kunnen lopen. En dan gaat het weer terug. En je wint een paar marathons, die sprint moet beter. En dan, en kijk, de duidelijkste winst is alleen rijden. Alleen weg, alleen over de finish. Dus je moet alleen kunnen rijden. Een 10 kilometer rijden. Dat is heel handig als je een marathonrijder een goede 10 rijdt. Als je dan snel bent, dan probeer je een 5. Ja. Nou, we zijn met Irene, dan probeer je ook een 1500 meter daar naartoe te werken. En zo, ja, dan...
Is het dan makkelijker om als zeg maar, een soort ja, Nederlandse sprinter, zeg maar, 1000 meter rijder, om dan een lange afstand te gaan rijden? De andersom, het is bijna kansloos. Toch? Ik bedoel, je hoeft niet Jorrit een 1000 meter bij wijze van spreken te laten rijden.
Nee, dat klopt, ja. Dat
maar andersom klopt. Zeg je, zou het kunnen.
Nou, Irene komt al bij de 1500 meter echt wel in de buurt.
Ja, ja. Ja.
En dus, ja. Maar het is wel zo, dat is wel heel handig als je gewoon een redelijk aantal sprintvezels hebt. En maar goed, kijk, die dames die hebben natuurlijk een hele goede eindsprint. Dus waarschijnlijk genoeg snelle vezels. Even kijken, we er vragen binnen. Even kijken. Oh, er komen allemaal vragen binnen.
Misschien kun je vertellen voor de luisteraars ook wat voor spelletje jullie spelen.
Waterweg zegt erin, verder haak ik al wat ik heb, de avond met mijn vrouw. Dus er is, we hebben een connection pool en dan moet iedereen moet antwoorden geven. Dat is, ik heb drie foto's gestuurd. Drie landschappen en nu moeten ze de connectie ertussen geven.
Zo is het spelletjes bij Teams aan, ander.
Oh, 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 oh. Daar heb ik een goed antwoord. Die is op 2026 gedaan. En dan moet ik even kijken.
Is er ook een deadline voor dat? Wanneer is het nog heel leeg?
24. Nou, ik geloof dat ik ze allemaal behandeld heb. De vraag is één, die moet nog goed antwoord geven. Dus volgens mij, ik heb twee goede antwoorden.
Dat is niet veel.
Nee, het zijn drie ploegen. Hè. Het zijn drie ploegen.
Oh, oké.
Okay. Hey, maar je zei even over de lui en decadent terugkomen. Toen Niels van der Poel de Nederlandse afreden op 10 kilometer, waren de Nederlanders toen ook lui en decadent?
Nee, kijk, nou draai je dingen om. Dat een verliezer per definitie lui en decadent is. En dat is natuurlijk niet zo. Hè, maar het is niet zo dat gewoon als er op een gegeven moment een rijder of rijders gewoon niet winnen, dat het lui en decadent is. Het is wel zo dat over de hele wereld gewoon heel slechte 10 kilometers gereden worden. Terwijl men bijvoorbeeld wel goede slotrondes rijdt op een 1500 meter of goede 3 kilometers rijdt. Dan is het dus niet getraind, vind ik, op een 10 kilometer. En waarom? Dat is ook een gouden medaille. Dus voor duurafstanden moet je echt wel wat uren trainen. En kun je het niet alleen op je talent. En dan zeg ik gewoon de wet van de grote getallen. Ja, dan is de wereld lui en decadent. Maar het is niet zo dat je dat dan kunt betrekken op individuele rijders. Want die kunnen wel keihard getraind hebben. En alles uit hun lijf halen wat erin zit.
Ja, dus als Jelle het wint, dan is de concurrentie lui en decadent.
Nee, het is niet...
Maar nee, dat is gek.
Het is
maar,
provocerende vraag. Maar gewoon, ik blijf gewoon bij mijn antwoord. Ja. Gewoon, zoals het maar, bedoelt. Je kunt niet... Kijk, je kan alleen wel in de grote getallen zeggen dat het gewoon slecht gereden wordt. Maar daarna... En dus dan vind ik wel dat ik achter je uitspraak kan staan dat de wereld lazy en decadent is. Maar je kan niet zeggen dat die mensen die op dat moment die 10 kilometer gereden hebben, gewoon dat die lui en decadent zijn.
Ja, ja, ja.
Want die hebben wel gewonnen. En misschien hebben die met een minimum aan talent wel ontzettend hard gewerkt. En met een enorme topsportmentaliteit gewoon die resultaten behaald. Dus maar, dat is niet zo.
Maar is Niels van der Poel de Nederlanders of de concurrentie ook gewoon echt te slim af geweest met zijn nieuwe trainingsmethoden? Of hoe zie jij dat?
Nou, ik heb zijn trainingsmethodes niet bekeken.
Dus heb je in het hele boek niet gelezen?
Nee, geen letter en dat boeit me ook niet.
Echt niet?
Nee.
Ik ben niet benieuwd wat hij heeft gedaan en hoe en wat.
Nee.
Ook niet om van te leren voor jezelf?
Of? Nee, dat is niet mogelijk om ervan te leren. Dat is niet, dat nee? kan niet. Nee, dat kan niet.
Ik was juist wel benieuwd naar je mening, want het is wel grappig.
Maar, waarom kun je daar niet van leren dan?
Om, dat vroeg hij mij ook. Van, heb je het ook gelezen? Ik zei, nee, it doesn't interest me. Want het is N is één. En heel simpel. Je kunt, hij heeft geen grote fout gemaakt, anders ga je niet heel hard rijden. Mm. En deel 2, het is echt niet de perfecte manier om dat te doen. En deel 3 is gewoon, je weet gewoon, ik ben fysiotherapeut. Ik zit al 40 jaar opleidingen en cursussen te volgen. Ik weet heus wel wat een lichaam sterker maakt en beter maakt. En dat verandert niet. Hij heeft heus geen fout gemaakt, maar het is echt niet zo dat hij het gouden ei heeft hoor.
Nee, ik was juist wel benieuwd of hij misschien de fout heeft gemaakt door te veel te doen. Dat kan ook, hè? Als je 2 jaar
lang... Zijn heup is, naar de Barabisis, dus hij moest geopereerd worden. Maar ik heb geen idee wat die kwaal was. Hè, maar het is 1 rijder en hij maakt geen grote fouten. Dat is altijd zo als iemand een trainingsprogramma maakt. Maar gewoon, ook mijn trainingsprogramma, je kan er wel naar kijken, zeg maar het kan altijd beter. En het is maar de vraag of het voor jou op dat moment het beste is. Doei. Dus wat er vooral gebeurt is dat je doet iets, je doet een arbeid. En er zijn 2 soorten waarbij het lijf weet dat het tekortschiet. Spierpijn en spiervermoeidheid. En dat zijn dus de dingen die we gewoon voor training. Hè, dan zoals mensen training over het algemeen bekijken. Daarnaast heb je ook andere trainingen, coördinatietrainingen. Maar... die 2 dingen, het gaat erom, je hebt spierpijn en wat doe je daarna? En had hij spierpijn, dus hij schrijft een programma op, had hij daarna spierpijn? Of had hij zoveel bloedvaten dat hij helemaal geen pijn had? Wat leer ik er dan van als ik dat bekijk? Of wat weet ik dan? Dan weet ik toch helemaal niks?
Nee, maar kijk, hij heeft bijvoorbeeld wel een hele andere manier van trainen. En dit is natuurlijk de schaatswereld en ik denk ook zeker Jelit Anema, die is best conservatief in de... trainingsmethoden. Mm-hmm.
Nou, dat zei Casey Bouchet, zei dat nog.
Ik vraag me bijvoorbeeld ook af of Jelit Anema van Maan wel eens op zichzelf reflecteert. Dus die denkt van, hey. Die, want dat lijkt voor de buitenwereld soms niet, want het schijnt dat je al 10 jaar lang redelijk hetzelfde programma hebt.
Nee, dat is niet waar. Wat je wel doet, je hebt een aantal hoofdlijnen in het programma. Dat zijn de mensen die het uitvoeren, dat is deel 1. Deel 2, waar je het uitvoert. En deel 3, de volgorde waarin je dat doet. En als je dus gewoon eigenlijk het enige team bent waarvan eigenlijk alle rijders elk jaar harder rijden, dan is dus de periodisering of dergelijke, moet je dan niet aankomen. En dan kun je wel zeggen, ja, je doet weer hetzelfde. Maar het is toch zo dat als je traint op systematische wijze, dan word je beter. Ja, dus kijk in de dikke vandalen het regelmatig uitoefenen op systematische wijze van arbeid tot prestatieverbetering. Dus als je prestatieverbetering hebt, ja, dan ben je goed bezig geweest. En waarom zou je dan het jaar daarna het anders doen? Waarbij je wel soms kijkt naar andere plaatsen om dingen te doen. Het is ook nooit hetzelfde wat we doen. Het is gewoon niet zo. Alleen de grote dingen die mensen dan opvallen, dat is dan... ze doen altijd hetzelfde, maar dat is gewoon lekenpraat. Als je de programma's overgelegd hebt, ik zou het niet weten. Want ik weet niet wat we vorig jaar gedaan hebben. Dus ik schrijf nu op. Alleen de principes veranderen ook niet. Als jij in de tuin werkt en je doet dat goed, dan krijg je gewoon eelt in je handen. En dan kun je de volgende keer wel anders willen doen of meer willen doen en dan blaren krijgen. Maar ja, dat is aan jou. Maar als je gewoon eelt in je handen krijgt en dan iemand anders die moet dan hetzelfde doen, dan je vertelt van ja, je moet het zo en zo doen, dan blijft dat waar. En daar is niet iets anders voor.
Nee, maar kijk, als je bijvoorbeeld, het gaat niet per se om beter worden, het gaat om een wedstrijd winnen.
Nee, het gaat om beter worden. Het gaat om beter worden en het dient ten gevolge. Kijk, als er één, er is altijd zo'n rotzak en die is beter dan weer tweede. Een trainer, ik ben iemand die mensen beter moet maken. Als fysiotherapeut ook, dat ben ik gewoon. Mm-hmm. En dat is ook waarom dat het vak me past als een handschoen. Ik maak mensen graag beter. En als ze daarna niet winnen, dan is er ander is nog steeds beter dan hun. Maar daar ben ik niet mee bezig in eerste instantie. En dat komt pas daarna.
Ja, maar het hele idee van wedstrijdsport is toch dat je de wedstrijd wint. En ja, als een concurrent harder gaat en die heeft een andere trainingsmethode, dan lijkt het mij logisch dat je daar ook een
Ik begrijp jou niet. Je moet mij dat uitleggen. Ik ben een trainer.
Nou,
ik heb een vraag. Maar even. Ik ben een trainer en die trainer is bedoeld. En training is bedoeld om mensen beter te maken. Dat is wat ik doe.
Ja, wedstrijdsport is in mijn ogen, je wilt gewoon winnen.
Dat is coaching. Dat is geen trainer.
Ja, nou, maar ik bedoel...
Maar je bent misschien niet de goede coach. Misschien kan ik daar wel geen hout van.
Je wil de wedstrijd winnen en als een concurrent iets heeft waardoor die veel harder gaat, dan is het misschien wel... Dan vind ik het een beetje... ik denk dat ik het ook kan zeggen. Dan vind ik het gewoon eigenwijs om te denken van ik ga het programma niet doorlezen.
Nou, dat mag je. En dan kun je in die lange rij van mensen die me eigenwijs vinden, kun je gewoon achteraan schuiven. Hij is lang, dus gewoon tot morgen. Maar Jorrit, die rijdt op dat moment 2.37. Roest had 2.34 staan. En Niels van der Poel had 2.33. En dan moet ik voor die 4 seconden verschil, dan denk je gewoon van, daar zit iets van, dat is gewoon het gouden ei en dat moet ik uitzoeken.
Maar is het dan systematisch beter worden of moet hij dan op een moment net iets beter proberen te pieken?
Want dat is ook dat is periodisering, maar hè? Gewoon, kijk, ik had gewoon qua mogelijkheden, vond ik dat Jorrit 2.31 kon rijden. Als je gewoon optimaal...
Als jij zegt 2.31, bedoel je 12?
12, 12 oh ja, 12.31, ja. 12.31 en dat is het vakwerk. Kijk, we hebben wel bijvoorbeeld Sven, die rijdt de 5 kilometer. Als die gewoon optimale 5 kilometer rijdt, dan rijdt hij gewoon 2 keer 5 plus 27 seconden. Dat is wat zijn 10 is, omdat hij een enorm vakman is. En dat maakt hem ook kwetsbaar, hè? Maar hij gaat niet harder rijden.
Hoe kom je daarbij?
Nou, kijk het maar na.
Ik heb het niet gedaan.
Dat is het vak wat het is. Gewoon een seconde per ronde plus. Hè. Hij, okay. En Jorrit, hè, die zit daaronder. Dus ja. Als Jorrit gewoon dezelfde 5 kilometer tijd rijdt als Sven, dan weet je gewoon, Sven kan het nooit winnen van Jorrit op het 10. Dat zijn gewoon wetmatigheden. En aan die wetmatigheden, ook wat je in de training rijdt, weet je dat Jorrit 12.31 kan. Dus boeit mij een programma dan in jouw redenatie niet wat iemand doet die 12.34 rijdt. Want die wordt er gewoon afgereden. En dan is mijn enige probleem is om te zorgen dat Jorrit gewoon zijn rondetijd eerder rijdt. En niet gaat zoeken, gewoon dat hij het niet in zijn lijf voelt wat die rondetijd is. Die hij zonder ophoping van afvalstoffen gewoon door de bocht naar de andere kant kan brengen. Je hebt gewoon, om dat lijf naar de andere kant te brengen, heb je gewoon je lichaamsgewicht. En er moet zoveel vezels om bij die snelheid het naar de andere kant te brengen. En als hij gewoon dat doet, in de tweede ronde al, en je weet die snelheid produceert geen afvalstoffen, dan kan je dat gewoon volhouden. Maar hoe sneller dat je die rondetijd rijdt, hoe groter vakman dat je bent. En als je dan eerst even te snel rijdt en dan te langzaam en dergelijke, dan krijg je dus gewoon afvalstoffen, waardoor dat je eindtijd gewoon trager wordt.
Is dat dan een stukje coaching?
Daar zit coaching ook bij. Hè? Maar je ziet het rondebord, maar er zit er gewoon ook gevoel bij. Hè, maar het is niet zo dat... ik heb nog nooit het trainingsprogramma van een andere coach bekeken.
Andersom denk ik wel.
Dat wordt wel gezegd, ja. Ik zag nu ook een training die werd gedaan, waarvan ik wel weet dat dat een training is ik zelden gezien heb, maar die ik wel deed op het ijs. En die zag ik vandaag door iemand uitgevoerd. Maar
wat denk je dan?
Nou, dat het niet het goede moment was om deze training te doen. Het is wel een hele goede training, alleen het doel van die training is anders.
Even een andere vraag. Wordt elke schaatser beter bij Jillet?
Nou, er zijn gewoon op de vingers van één hand te tellen, waarbij dat een jaar niet lukte. Je hebt gewoon een aantal mensen die gewoon niet hun PR reden.
Maar dat was dit jaar één van, denk ik.
Ja, nee.
Marvin Tolsman ziet.
Het is wel zo dat je moet dan harder rijden dan het jaar hiervoor. Zeg maar, Marvin had vorig jaar ook al niet een goed jaar. He, dus ik zeg niet dat je een PR rijdt, inderdaad, dat noemde ik. Maar het gaat erom, mijn stelling is, als je bij me komt, rij je harder dan het jaar ervoor. En er zijn een aantal uitzonderingen die dat niet doen, dat klopt. En dan, Ja, dan kun je gewoon zeggen van ja, het programma dat sluit niet op hun aan. Dat is gewoon onnozel, want het is gewoon niet waar. Het programma is gewoon niet goed uitgevoerd. Of men is niet fit geweest, of er iets anders. Schaatsen is een gevoel. Mm-hmm. En als je gevoel niet goed is, dan kun je niet hard rijden. En dan kun je er niet uitkrijgen wat erin zit. Dus dat is ook helemaal geen drama. Waar je naar moet kijken, dat is nooit NS1. Dat is nog zo bij Niels van der Poel, maar ook niet bij mij in het team. Dus je moet kijken naar de grote getallen. En dan moet je ervan uitgaan dat 80% van je team moet elk jaar een PR rijden. En als dat niet meer het geval is, dan moet je gewoon kijken waar de oorzaak zit. En de oorzaak daarvan heb ik een ding geschreven. Dat heet stappenplan bij prestatieblok. Wat moet je nou doen als iemand gewoon niet meer presteert? In welke volgorde, welke stappen moet je nemen als iemand een prestatieblok heeft? Ja.
Geef je daar ook training over? Of is dat iets wat je nu nog voor jezelf bewaart, zeg maar?
Nou, dat had ik gemaakt. Ik had een trainersdiploma. En toen, je moet aan 50 eisen moest je aan voldoen. Moest je scoren. En die 50 waren allemaal positief gescoord. En dan kon je het examen doen. Toen wou niemand het examen van me afnemen. En dat heeft gewoon 1,5-2 jaar geduurd. En toen kwam Wopke de Vecht en die zei, hey, jij diploma? Ik zei, nee, ik heb voldaan aan alle eisen, maar niemand neemt me het examen af. En dan zegt hij van, dan, wat is dat nou dan? Dan zou ik dus vragen, want ik ben gerechtigd om het af te nemen, dus ik wil jou wel gewoon testen. En toen denk ik van, ja, ik wil nog wel even iets maken, gewoon mijn werkstuk, zeg maar. Dus ik heb 2 dingen. Een boekreview gedaan over het boek dat toen in de mode was. Totaal coachen van Peter Murphy. En ik heb gewoon een prestatieblok. Ik denk, hier heeft iedereen wat aan. Op 1 A4'tje de volgorde van maatregelen die je moet nemen als een sporter geen PR's rijdt. En dat heb ik gemaakt. En verder is er nooit meer iemand in geïnteresseerd geweest. Er heeft nooit iemand naar gevraagd.
Dat heb je gepubliceerd.
Nee, ik publiceer niet. Ik had dat voor mijn examen klaar.
Oh, ja.
Er is nooit iemand die er gewoon in geïnteresseerd was. En dat is, ik vind het ook prima zo.
Maar je zegt, de trainingsdiploma was in 2005 dan? Of niet?
Toen begon ik heb geen idee wanneer. Ik heb...
In 2005 ben jij begonnen met er eentje als zelfstandige ploeg.
Nee, ik ben in 1987 volgens mij voor het eerst trainingsprogramma's gaan schrijven voor schaatsers van het gewest Friesland, de sprinters, voor de sprintploeg. En ben ik gaan testen en dat systeem, dat gebruik ik nog steeds, dat heb ik toen ontwikkeld. En dat is gewoon helemaal gebaseerd op fysiotherapie, op mensen beter maken. En dat is niet hocus pocus. Dat is ook niet een zweet die daar gewoon van het gouden ei gelegd heeft. Het is gewoon niet waar. Het is al lang bekend hoe je mensen beter moet maken. En als jij gewoon je been breekt en dan moet je gewoon aansterken, dan ga je naar een fysiotherapeut. En die wetten zijn niet veranderd. En er wordt door trainers gewoon, omdat ze zichzelf op zo'n niveau neerzetten, dan worden 2 dingen gedaan. Andere trainers en hun methodiek wordt gewoon de grond in gepraat. Dat is gewoon flauwekul. En die doet altijd hetzelfde. En dat is onzin. En het is ouderwets wat die doet. En gewoon, en de eigen methodiek wordt als een soort secte verheerlijkt. En dat werkt wel, omdat een sporter moet ook heilig geloof hebben in waar hij op dat moment bezig is. Dan word je gewoon beter. Als je gewoon niet gelooft in een heel goed programma, wordt het niks. En als je wel gelooft in een programma wat in elk geval niemand stuk maakt, dan word je wel beter. Hè, maar dus gewoon collega-trainers, die hebben nooit een positief verhaal over andere trainers niet. En dus in hun eigen trainingsgroep ook wordt altijd dat naar beneden gehaald. Maar er zijn geen grote nieuwe wetten op het gebied van een lijf beter maken. Dat is er niet. Dat is al lang bekend.
En ja, dus maar wel... in het wielrennen bijvoorbeeld heb je zoals voeding heeft een enorme vlucht genomen.
Nee, dat is niet waar. Dat gelooft men.
Ja.
Nee, dat gelooft men. Het is gewoon niet waar. Een hoop van dingen, dat is met supplementen is het zo. Er wordt geld aan verdiend. Aan de voeding wordt geld verdiend.
Nou, ik
geloof, dat is exact
jij het woord. Jij zegt de hoofdlijn. Jij zegt eigenlijk, dat zijn meer de bijzaken, zeg maar. Dan vergeten ze de basis om die te onderhouden, zeg maar.
Ja, dus de essentie, kijk, wielersport...
Er komt altijd nieuwe wetenschappelijke artikelen over dit en over dat en de werking
hiervan. Ja, maar 90% van artikelen gaat over substanties. Mm. Dat is ook mijn kritiek die ik wel eens heb op de artikelen die we binnenkrijgen. Het gaat dan over bietensap. Ja. Het gaat over supplementen, zeg maar. In feite, zodra het werkt, wordt er een pil van gemaakt, is doping. En het gaat nooit over training. Het gaat nooit over beter maken. Waarom niet? Omdat er ook niet veel nieuws is. En de mensen die het doorhebben hoe het moet, die gaan er ook niet al te veel over vertellen. Want meestal hebben ze een kleine voorsprong op anderen. Dan hebben ze de simpelheid, want met al die dingen is het echt zo dat het is niet ingewikkeld. Het is juist simpeler dan wat een hoop mensen denken. En zodra dat je dat weet, dan heb je geen zin om daar iets van bloot te leggen. Omdat je denkt van ja, zodra ik het tel, het is zo simpel, dit snapt iedereen. En dan heb ik de concurrentie een stap naar voren geholpen. Maar je kan gewoon zo zien, het is allemaal niet zo moeilijk, maar mensen die gewoon resultaat hebben, gewoon bovengemiddeld veel sporters die persoonlijke records rijden, beter rijden dan het jaar ervoor, dat die gewoon goed bezig zijn.
Dat is makkelijk. Maar wat is het verhaal achter jouw trainingsdiploma nu dan met de punten? Ik zag ergens een artikel dat je de punten of zo niet had en ik heb het niet gelezen.
Nou kijk,
ik was wel even benieuwd.
Ja, dus het gaat erom dat je punten moet inleveren en ik had een protest tegen dat systeem. Omdat dat ontstond nadat ik bij een lezing, een college, wat dan ook geweest was. En volgens mij waren er 5 punten bij te krijgen en ik kom er weg. Ik denk, dit is niet goed.
Nou,
hier hoor je geen punten voor te geven. En toen ben ik gewoon in contact met de KNSB. Ik heb dat gemeld ook. Daarover zijn we het ook eens. Het is dus dat je graag wilt dat er goede kwaliteit trainers is. En ik vind dan ook dat ze post-HBO denkniveau moeten hebben. En dat is ook niet zo. Want je hebt erg veel ervaringsdeskundigheid in Nederland. En weinig denkniveau, denk ik wel eens. En dat wil je graag beter zien, omdat ik denk dat goede schaatsers dat nodig hebben. Zoals ik naar het schaatsen kijk, en de mensen die ik begeleid heb, en op waar ik mee getraind heb, hè, en dan zie je Hilbert van der Duim, Rintje Ritsma, Jorrit Bergsma, Herder Bergsma. Eigenlijk allemaal bovengemiddeld goede schaatsers. En wat één ding hadden ze eigenlijk allemaal gemeen, ze trainen voor zichzelf. Op het moment dat je heel goed bent en heel goede timing en techniek hebt, dan helpt het niet om achter een ander aan te rijden. Hooguit dat de wind wegvalt. Maar je moet wel je timing houden. Jij bent dat unieke talent. Ik had dat als ik achter Henk Horspers aanreed en dan reed ik achter hem. En dan voelde je dat ik denk, ja, dit is hem precies. Nou raak ik ze precies. En Henk werd altijd moe na een rondje. Ja. En dan ging Henk eraf. En dan moest ik door en dan ging je de bocht door en een recht end. En dan was het goed en ging weer een bocht door. En dan denk ik, shit, waar zit hij nou? Henk, nog even een rondje. Dus minder goede schaatsers worden echt beter als ze achter betere schaatsers aanrijden. En dat zie je ook in teams. Daar zie je dus hele toprijders die gewoon moeite hebben hun persoonlijke records te verbeteren. Terwijl dat de mensen die met hun meetrainen gewoon betere schaatsers worden. En ik vind dat die toprijders, dat die hebben juist een trainer nodig. Je kan aan toprijders zien dat als ze goed begeleid worden. En wij hebben een hele goede trainer. Dat is Arjen Samplonius. En Irene Schouten met al haar top- en baanrecords heeft dit jaar weer een baanrecord gereden. En dus het gaat niet om dan een rijder aan te halen uit een team die dat niet haalt. Dat is erg genoeg voor die sporter. Want die sporter wil het graag doen. Maar het is juist heel moeilijk om de absolute wereldtop, om die nog vooruit te helpen. En daar is gewoon vakmanschap voor nodig.
Maar heb je daar post-HBO voor nodig? Omdat het een soort wetenschappelijke onderbouwing is die je moet doen, zeg maar.
Nee, dan heb je het denkniveau voor nodig. Diepgang. Als jij kijkt naar een probleem en hoe meer denkvermogen dat je hebt, hoe meer oplossingen je ziet en hoe meer keuzemogelijkheden dat je hebt.
Ja, dat klopt. Maar je kunt net zo slim zijn, maar als je het niet ziet of je snapt het niet en je voelt het niet, dan heb je er nog niks aan.
Die zijn
er ook genoeg. Die kunnen vanuit de boekjes. Een trainingstheorie is niet heel moeilijk uiteindelijk. Dus als je het niet kunt toepassen.
Nee, maar dat is wel waar. Maar dat selecteert zich wel uit. Natuurlijk heb je meer nodig. Ik neem aan, dat is een aanname, dat als je gewoon meer mogelijkheden kunt beredeneren dat je gewoon dan meer aan de sporter aan kan bieden. En ik zeg altijd zo, kijk, als ik schaak en ik kan 5 zetten diep denken, dan heb ik iemand die kan 9 zetten diep denken, die weet gewoon binnen 10 zetten van, oh, hij kan maar 5 zetten diep denken. Maar ik kan nooit weten dat hij 9 zetten diep denkt. Dus ik kan nooit uitleggen aan mensen rond het schaatsen dat het verdomde handig is dat je post-HBO denkniveau nodig hebt. Ik kan dat wel zeggen, maar iedereen kan daarna wel zeggen, hij lult uit zijn nek. Het is niet uit te leggen, maar het is wel handig. Ik verzeker het je.
Ja, ik geloof. Dat is wel. Even wat anders. Nog niet, die denkt nog van, ik ben stratenmaker, wat moet ik hier nou mee?
Nee, maar dat is niet mijn slimheid. Nee, slimheid, nee, dat is niet waar. Dat is niet het lerend vermogen. Okay. Want ik heb gewoon in een vriendenkring ook wel, wel timmerlui of wat dan ook. En die zijn wel slim, dat garandeer ik je.
Maar dus hoe meet je dat dan? Want kijk, een diploma bij de KNSB gaan ze meten van ja, post-HBO. Dan kun je, en volgens het schoolsysteem in Nederland kun je dat meten. Maar eigenlijk zeg jij, het is een andere slimheid die je moet hebben.
Ja, maar het... Volgens mij kun je ook dan wel post-HBO dingen halen. Mensen met dat denkniveau hebben dat lang niet altijd gedaan. Maar zou het wel kunnen. Misschien de nut er niet van. Ja. Als jij gewoon timmerman bent en je vindt dat leuk werk. Dan denk je, ja, wat moet ik nou met Engels? Ja. Dat ga ik niet leren. Maar ik denk wel dat op het moment dat het zou moeten. Bijvoorbeeld als jij graag trainer wilt zijn en mensen wilt helpen. Dat gewoon... die stof bestuderen en dan denken van... oh, wacht even, het zit zo waarschijnlijk. Of het zit zo, ja. dat ontzettend handig is. Maar dat ligt niet aan het beroep wat je uitoefent. Het denkniveau vind ik wat anders dan je opleiding. Ik heb wel gewoon wel artsen gehad waarvan ik dacht van... die vind ik niet zo slim. En ik heb er zijn wel stratenmakers, dan denk ik van...
Ja, bedankt. Jullie bedankt.
Ja, het is gewoon... Hè, maar je hebt wel, slimheid, nee, maar je hebt wel echt wel... wel een hoop mensen die dan zich wat minder voelen. En waar ik wel over struikel, is dat het te hoog gewaardeerd wordt. Hè, wetenschappelijk denkniveau. Wetenschappelijk, ja. Ik weet nog dat Ruud Lubbers op een gegeven moment vertelde dat hij wetenschappelijk had uitgezocht dat Sorrieta het niet wist dat daar in Argentinië mensen uit het vliegtuig gedonderd waren. En ik verzeker je, dat kan niet. Maar iedereen schreef dat het zo geweldig, gewoon echt heel precies van de minister-president geweest was, omdat wetenschappelijk, dat was toch wel heel nauwkeurig dat hij dat uitgezocht had. Zo denken wij over wetenschap. En dat komt vooral voor mensen die niet op een universiteit gezeten hebben. Maar ik denk dat er op een universiteit een hoop mensen zitten die wel weten, eromheen, omheen, er zitten heel wat onnozel volk.
Klopt, denk ik. Ik denk dat we even naar een ander onderwerp moeten gaan.
Maar zullen we eerst even, zal ik even wat inschenken?
Ja.
Even een drankje.